Ja, ik ben te gast op de Shalom School in Scholevaar. Het is nu maandag als we dit gesprek hebben en ik praat met Tineke Straver. Zij is leerkracht hier op de Shalom School in groep 8. En ze gaat afscheid nemen, zowel van de groep 8, dat is gebruikelijk, heeft ze al vaker gedaan, maar ook van de school, want de pensioentijd gaat aanvangen. En daarom is het wel aardig om eens even terug te blikken op een heleboel jaren school in Capelle en met name in Scholevaart, Tineke. Je bent in 1980 begonnen in Capelle op een school in Middelwatering, maar de meeste tijd heb je doorgebracht hier in Scholevaart vanaf 1981. Hoe ben je hier terechtgekomen?
In Scholevaart of in Capelle? Nou,
in Capelle, want je bent niet, je bent geen Capellenaar van origine.
Nee, ik ben geen Capels. Ik kom uit Rijswijk, bij Den Haag. En toen ik afstudeerde in 1980 was er heel weinig werk in het onderwijs. Dus ik heb echt heel veel gesolliciteerd. Al echt door het hele land heen, tot maar Groningen toe. En op een gegeven moment werd ik vlak voor de zomervakantie uitgenodigd voor een gesprek in Capelle. Nou ja, dat was vanuit Rijswijk. Ik moest even nadenken, waar ligt Capelle aan de IJssel ook alweer? Was vanuit Rijswijk best nog lastig te bereiken, want er was nog geen station hier. Dus het was naar Centraal en vandaar Centraal Rotterdam. Vandaar met de bus naar Middelwatering. Daar een gesprek gehad en proefles gegeven. En een gesprek met natuurlijk het bestuur. Er zat de dominee nog achterin. En een gesprek met de directeur. Dus het was allemaal best wel, zo ging dat toen in die tijd, 45 jaar geleden. En toen ben ik terug naar huis gegaan, maar het was een hele wereldreis. Dus voordat ik thuis was, stond mijn moeder al beneden bij ons bij het portiek te zeggen, gefeliciteerd met je baan. Toen hadden ze al gebeld dat ik de baan had. Dus ik had toen voor de zomervakantie een baan, waar ik heel blij mee was. En ik ben toen, in augustus begonnen, 11 augustus 1980 begonnen in Capelle. Ben toen in de herfstvakantie verhuisd naar Capelle, omdat vanuit Rijswijk het gewoon niet te doen was om met het openbaar vervoer, ik had toen nog geen rijbewijs, met het openbaar vervoer naar Capelle te gaan. Dus ik kwam hier in Scholevaart terecht in een eenkamerwoninkje. En daar heb ik een paar jaar gewoond. Toen na een jaar kwam ik dus op het Baken terecht, na één jaar. En daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn loopbaan gewerkt. En de laatste 4 jaar nu hier op de Shalomschool.
Ja, er zijn verschillende dingen die me opvallen in wat je zegt. Bijvoorbeeld eventjes, we hebben een woningtekort. Dat is er al ontzettend lang. Maar jij zegt dan, ik ging in augustus deze kant op. Of tenminste, en binnen no time, binnen een hele korte tijd had je dan een woning.
Scholevaart was in aanbouw, hè? Scholevaart had heel veel huizen en ook heel veel eenkamerwoninkjes. Dus je had dan een kamer, een keuken, een badkamer en een bergingtje. En dat was allemaal huur. En dat was echt, toen werkte ik natuurlijk nog in Middelwatering. Maar daarna in Scholevaart was op fietsafstand. Dus dat was ideaal. En dan kwam je op gesprek komen bij de woningbouwvereniging. En je kreeg een huis aangeboden. Dus toen kon het gelukkig nog wel. Dus ik was al starten, ik was 21. Ik was 22 toen ik richting Capelle ging. Kon ik al starten, gelukkig hier beginnen. En niet meer weggegaan uit Capelle.
Nee, daar komen we straks nog wel op, over dat niet meer weggegaan. Want hier ben ik wel honkvast gebleken. Ja. Dan kom je in Capelle aan de IJssel terecht. Maar eigenlijk deze wijk met name. Want Middelwatering is wel een verschilletje met Scholevaart zoals het geworden is. En zeker als je dan even denkt 1980. Je ziet eigenlijk die hele wijk Scholevaart ontstaan dan.
Ja, vanaf het begin af aan eigenlijk zien opbouwen. Het Baken, waar ik heel lang gewerkt heb, was eigenlijk de eerste school, het eerste gebouw in de wijk. En daaromheen werd ook heel veel gebouwd. Dus elke week konden wij eigenlijk wel een nieuw kind verwachten. Ik kwam in een klas van 20 en ik zat met de herfstvakantie of de kerstvakantie op 40. Dus zo hard ging dat in die tijd, dat je op maandag hoorde, je krijgt een nieuwe leerling. Tafeltje, boeken pakken, dat was echt heel bizar. Toen vonden we het heel normaal. En ook de school groeide heel hard. Dat was echt omdat de wijk gewoon heel hard groeide. En ik heb echt de wijk zien ontstaan. Hè. Ik woon vanaf 1980, dus hier in Scholevaart. En ik heb echt zien ontstaan van een wijkje naar gewoon bijna een dorp op zich.
Ja, het is een dorp en eigenlijk is het ook een stad op zich. Hè, want het heeft verschillende buurten en wijken, Scholevaart. En je hebt dat allemaal meegemaakt. Je hebt ook in die 45 jaar, heb jij natuurlijk de maatschappij zien veranderen. De bevolkingssamenstelling is heel anders dan in 1980, denk ik.
Ja, dat klopt. De maatschappij verandert heel veel. Je kreeg natuurlijk op een gegeven moment te maken met kinderen van gescheiden ouders, eenoudergezinnen, kinderen die uit het buitenland kwamen, kinderen die de Nederlandse taal niet machtig waren. Dus dan kreeg je iedere keer dat je toch ook je onderwijs daar een beetje naar zette. Je keek van wat kan ik doen voor deze kinderen, maar je groeit daarin mee. Eigenlijk valt het pas op als je terugkijkt en je denkt hoe ben ik begonnen? En hoe werk ik nu? Maar ik zeg altijd, de kinderen zijn niet op zich veranderd. De wereld om hen heen verandert heel snel. En daar krijgen kinderen mee te maken. En dat vind ik wel iets waar je als leerkracht ook in mee moet groeien. En moet zien van, hé, wat zien ze allemaal? Wat maken ze allemaal mee? Hoe hebben ze het thuis? Wat gebeurt er om hem heen? Ze weten ook veel meer, hè? Door de social media en doordat ze veel nieuws kijken en veel zien op hun telefoon vooral, weten ze ook veel meer en maken ze zich ook best wel veel druk om dingen. En dat vind ik vooral erg veranderd.
Ja, maar dat is dan ongeveer de helft van die 45 jaar die jij hebt dan in school varen, in het onderwijs gewerkt. Want zeg maar, in de eerste helft was er nog geen internet of nauwelijks. Dus dan had je dat niet. Maar je had natuurlijk wel de bevolking die ineens veranderde. Omdat, even simpel gezegd, de vluchtelingen naar Nederland kwamen en naar Scholevaar. Hoe pas je je dan aan, voor zover je dat moet doen, maar je zei het eigenlijk net al een beetje, in zo'n school? Dan zeg je, ja, we krijgen nu een hele andere samenstelling van leerlingen. Mensen ook die de taal niet echt machtig zijn. Hoe doe je dat?
Nou, je zorgt dat je sowieso veel werkt met mensen die de kinderen helpen met hun eigen taal, waardoor ze de Nederlands ook vrij snel leren. We gingen echt wel uit van, in het begin heel erg van, ga zo snel mogelijk Nederlands leren. We zeiden altijd, kijk naar Sesamstraat, zorg je daar Nederlands leert. Maar nu is best wel een kentering erin, dat wel belangrijk is dat een kind zijn of haar moedertaal eerst goed beheerst, in verband met de grammatica. En als je die goed beheerst, dan leer je daarna ook heel snel Nederlands. Maar we spraken ook vooral Nederlands in de klas. Omdat dat Nederlands toch de taal is die ze moeten beheersen om in Nederland te kunnen wonen. En dat ging eigenlijk heel geleidelijk. Ik moet zeggen dat we niet zo, ik heb niet zo echt veel last tussen aanhalingstekens van gehad. Je zorgt gewoon dat de kinderen zo snel mogelijk van elkaar leren. Want zeker hoe jong ze zijn, ze leren snel, hè. Ze pakten heel snel woordjes op, je vertaalde nog eens wat. Sommige kinderen spraken Engels, dus dan kon je aardig met ze in het Engels communiceren. Dat werkte verder ook heel goed. En we hadden veel vrijwilligers die met die kinderen werkten. En ook wel mensen extra die daarvoor aan de slag werden gezet. Nu hebben we natuurlijk heel veel NT2-klassen, dat er nu veel meer vluchtelingen ook gekomen zijn. Het Baken is zo'n klas waarin kinderen eerst 2 jaar lang het Nederlands gaan leren voordat ze naar een reguliere klas gaan. Dat is best belangrijk, want als die basis niet goed is, komen ze ook niet zo ver. Terwijl er best wel veel in zit in die kinderen.
Je bent altijd in het onderwijs gebleven. Nou, het maakt je, je komt hier op 21-jarige leeftijd in Capelle en dan ga je voor de klas staan. En dan zie je ineens die veranderingen waar je het over hebt, hè, dat je dat allemaal anders gaat doen. Hoe is dat? Hoe voelt dat als leerkracht die eigenlijk ook doorontwikkelt? Want je zegt ja, ze leren allemaal, maar je moest zelf waarschijnlijk ook leren.
Ja, je doet natuurlijk heel veel cursussen. Het is gebruikelijk dat je als leerkracht je constant blijft ontwikkelen. Waardoor je training hebt op school. Er worden trainingen aangekocht die bij je school passen. En door je ervaring leer je ook heel veel. Dan denk je, oh, dit werkt niet zo goed, moet ik de volgende keer anders doen. En je overlegt met elkaar, je spart met elkaar. En ja, je groeit daarin. Het is voor mij nooit een last geweest. Ik vind het nog steeds een geweldig vak. En ik denk dat dat ook wel scheelt. Als je werk heel erg leuk vindt, dan zie je dingen niet zo snel als een last of als moeilijk. Dan doe je het gewoon. En je groeit daarin door. Er werd me ook gevraagd vorige week van, ben je altijd een juf geweest waar kinderen zo graag mee in de klas zitten? Ik zei, ja, maar dan groei je ook in het begin helemaal. In het begin heb ik het ook wel zwaar gehad. Dat ik dacht van, oh, dat moet ik anders doen. Ik kan het niet en dit gaat niet goed en ik moet het kind anders aanpakken. Maar je groeit gewoon in je rol. En op een gegeven moment, ja, je krijgt het handvatten. Je hebt gewoon je tools en dan weet je wat je moet doen. En ik, ja, het is gewoon mijn vak, zeg ik altijd. Maar het is wel een vak. Ja, ja, het is echt een vak. Je kan niet zeggen, dat doe je even. Nee. Het is echt een vak.
Maar je woont in Scholevaar en je bent ook behoorlijk verbonden geraakt met de ontmoetingskerk.
Ja, omdat we daar zelf kerkten, of kerken. En dat ze daar dus, dan wil je die verbinding maken met school en kerk. Dat vind ik belangrijk. Want je bent een christelijke school. Het is heel belangrijk dat je school en kerk met elkaar in verbinding houdt. Waardoor je kinderen ook net even het stukje meer geeft. Je bent niet voor niets een christelijke school. Dus je geeft ook dat stukje liefde en leven en luisteren naar wat de Bijbel je vertelt. Geef je ook mee aan de kinderen. En dat is eigenlijk door de ontmoetingskerk gewoon ja, toch wat meer uitgebreid. Waardoor we die verbinding met elkaar goed konden leggen. Met school, kerkdiensten onder andere. En dat is ook leuk om te zien dat ook kinderen die niet in de kerk gewend zijn te komen, dat die toch naar die schoolkerkdiensten kwamen, dat toch een beetje wat van meekregen.
En bij die ontmoetingskerk ontstond het Bethlehem evenement. Ja. Daar stond je ook aan de wieg van.
Ja, dat gingen we even doen. In september kwam vanuit de kerk, zo we zaten een beetje te praten van, goh, het zou wel eens leuk zijn om dat te doen. Je had het wel eens gehoord van anderen. Laten we het kerstverhaal eens anders gaan brengen. Het was september, hè? Ja, dan gaan we dat in december doen. Nou, dat hebben we geweten. We zaten elke week te vergaderen. We hebben toen echt die maanden keihard gewerkt. En vanuit de school hadden we een aantal leerkrachten, sowieso twee en ikzelf. Vanuit de kerken mensen hadden zo'n kerngroep die dat opzetten. Nou, en toen kregen we heel veel vrijwilligers vanuit de kerk. Ja, dat is toen het eerste keer. We waren echt heel erg benieuwd wat gaat het worden, maar het was een heel groot succes. Ik had toen een hele sterke ouderraad op school, die een hele kerstmarkt op ging zetten op het schoolplein. Nou, vanaf daaruit vertrokken we dan met de kerstwandeling en die eindigde in de kerk, zodat je weer die verbinding maakte. Nou, het is nu om de 2-3 jaar is het gedaan. Het gaat nu voor de 5e keer in december gebeuren.
Want wanneer is dat jaar dat je zo tegen de klok op moest gaan? En kun je nog even uitleggen wat het Bethlehem evenement is?
Ja. Nou, Bethlehem event is echt het kerstverhaal in, op een leuke manier. De wandeling langs alle scènes. Je start dan eigenlijk met de profeet die je de geboorte van Christus aankondigt. En dan ga je eigenlijk door de wijk. We hadden door het wijk en door het Schollebos een hele wandeling uitgezet met 15 scènes. Dan kom je eerst Zacharias tegen die de aankondiging krijgt. Maria, Elisabeth, een hele herberg stond er in het bos. Nazareth was nagebouwd. Er stonden herders met de schapen. We hadden engelen. We hadden zelfs de wijzen stonden er. En aan het eind stond dan de kribbe met een echte baby. En als je in de kerk kwam, werd je opgewacht met koffie en chocolademelk en krentenbrood. Maar ook met een gesprek. Mensen konden ook even in gesprek gaan. En wandeling was ongeveer iets van 1,2 kilometer. Maar je deed er ongeveer een uur over. Want bij elke huisje, zeg maar, werd er een scène gespeeld. Maar ja, we moesten dus verlichting hebben. We moesten partytent hebben. We moesten al die mensen hebben. We moesten kleding hebben. In 3 maanden tijd hebben we dat dus gedaan. Het was, ja, was vreselijk leuk om te doen. En het is echt, was in 2012... in mijn herinnering de eerste keer. Het was echt een happening.
Je noemt die echte baby. Was het dan ook even spannend of die er zou zijn?
Ah, nou, die zijn er genoeg geweest. Dat was elk jaar weer spannend. Maar die hadden wel gespot in de kerk. Dus die werd al gevraagd. Die baby is nu tenslotte natuurlijk een stuk ouder geworden. Maar we hebben echt elk jaar wel een echte baby kunnen krijgen. Elk jaar werd er wel weer een geboren.
Gelukkig. Ik ging even turven wat de verwachte datum was.
We gingen even kijken wie is er zwanger. Wie kunnen we gebruiken voor het Bethlehem event. Maar dat werd ook echt wel... Mensen vonden het echt wel mooi, hoor. Om daar met hun baby te zitten. Ja. Kinderen vonden het geweldig, hè? Als ze terugkwamen, zeiden de juf, ik heb Jezus gezien. Dat was echt wel heel bijzonder. Ja. En je probeert het elk jaar weer uit te breiden. Elk jaar iets nieuws erbij. Nou ben ik vorige keer ermee gestopt. Ik ben uit de organisatie gegaan. Maar ze hebben nu ook, ik weet dat ze nu zeg maar, we houden even rustig. We doen even gewoon dezelfde scènes. Want elk jaar zijn er weer nieuwe mensen die meelopen. Echt wel een paar honderd.
Ja. Prachtig in elkaar gezet. Even terug naar school. Wat zie je eigenlijk als een primaire taak van de school? En laten we dat even doen bij de basisschool dan. Is dat onderwijs of is dat ook, of is dat opvoeding?
Nou, het is vooral onderwijs. Je bent op school om te leren. Ik zeg ook altijd tegen die kinderen, school mag leuk zijn, maar school is niet altijd leuk. Je bent op school om te leren, maar dat opvoeden, dat gaat er gewoon automatisch doorheen. Maar ik blijf altijd, je kerntaak is echt onderwijs geven. En ik vind wel dat de maatschappij tegenwoordig wel veel van de leerkrachten vraagt. Want vaak wordt alles wat in de maatschappij verkeerd gaat bij de basisschool gedropt. Ze kunnen op school wel hebben over mediawijsheid. Ze kunnen het op school wel hebben even over veiligheid. Ze kunnen iedere keer denken, ja hoor, leg maar bij ons neer. Maar we hebben ook rekenen, taal, lezen, spelling. Ja, het rekenonderwijs gaat achteruit. Denk ik, ja, hallo. Als wij ook tijd aan andere dingen moeten besteden. We hebben maar 25,5 uur per week. Dan moet het ook echt wel goed erin zitten. Dus ik blijf erbij en ik vind dat best wel wat duidelijker mag. Je kerntaak is echt lesgeven, is echt onderwijs bieden. Zorgen dat kinderen zich ontwikkelen. Maar daarnaast ben je uiteraard aan het opvoeden. Net in de klas had ik hier weer een zo'n leuk meidendingetje. En dan ben je bezig om te zeggen, oh meiden, zo lossen we dat niet met elkaar op. Wij zijn ook een vreedzame school. Daar leer je kinderen ook om conflicten met elkaar en ruzies met elkaar op te lossen. Dat gaat automatisch, want er zitten hier 25. En die hebben wel eens wat met elkaar. Ja, dat hoort erbij.
Je noemt het al even hier op de Shalom school. Een vreedzame school, wat houdt dat in?
Betekent dat je sowieso aandacht hebt voor elkaar. Je bent betrokken bij elkaar. En je hebt ook zorg voor elkaar. Je kijkt naar elkaar om, niet alleen naar elkaar, maar ook naar de wijk. Je zorgt dat je een plek hebt overal en dat iedereen zeg maar, zich onderdeel voelt van die gemeenschap. Kinderen hebben hier ook taken, ze zitten ook in commissies, ze zijn mediator. Dat betekent dat ze dus op het plein ruzietjes kunnen oplossen. En dat ze ook de taak hebben om bijvoorbeeld met elkaar iets te organiseren, om in de musicalcommissie te zitten, in de seniorencommissie te zitten. Op die manier ook wat bij te dragen en ook verantwoordelijkheid te dragen. Dat vind ik wel belangrijk. Ze moeten wel verantwoordelijkheid leren dragen.
De vraag is eigenlijk, ja, ik wilde een vraag stellen, maar waarschijnlijk ga je hem beantwoorden. Beetje voorspelbaar. Lukt dat altijd?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Zou wel mooi zijn, hè? Dan ben ik echt klaar. Dan kan ik echt stoppen. Nee, daar ben je eigenlijk altijd mee bezig. Als ik nou zag wat er net gebeurde in de klas. En tuurlijk, het is een laatste week en ze zijn onrustig. Maar gewoon het bemoeien met elkaar. Een grote mond geven. Even rust zoeken. Dat heeft ook te maken met het puber worden, maar ook met het afscheid nemen. Je bent constant bezig. Om iedere keer weer terug te vallen op, hey, was de afspraak. Maar ik zeg altijd, als ik kijk van hoe ze zijn, als we ergens anders zijn, als ze met onze senioren zijn, ik zeg altijd, je plant een zaadje en dan zie je dus dat die plantjes echt wel, die bloemen echt wel bloeien, dat niet allemaal onkruid is. Want soms maak je wel eens zorgen erom, maar echt, ze bloeien echt allemaal op en dan zie ik van, oh ja, je kunt het echt.
Ja, we hadden het eerst over het Baken en nu alweer over de Shalom School. Daar zit iets tussen, want je was uiteindelijk directeur geworden op het Baken. En daar zat je in zo'n mooie kamer. Er werd voortdurend, heb ik meegemaakt, op de deur geklopt en dan kan er weer een kind binnen. Dat vertrouwen is er altijd wel geweest.
Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel een juf die ook daarin een verbinding zoekt. En ook wel zorgen dat kinderen bij je terecht kunnen. Ik ben natuurlijk 13 jaar directeur geweest. En dat heb ik altijd met heel veel liefde gedaan. En heel veel plezier. Maar ik merkte gewoon bij mezelf dat lesgeven, dat is toch mijn passie. Lesgeven is echt wat ik ontzettend leuk vind. Je eigen klas, daar ben ik ook iemand die bijna fulltime werkt. Dat is gewoon mijn eigen klas. Ik wil die klas zelf neerzetten. En ik wil gewoon met die kinderen een band opbouwen. En ook een jaar afsluiten. Met ook de ups en de downs. Het is niet altijd leuk. Dat zeg ik al, want het lijkt nu mijn vak altijd geweldig is. Maar het is ook wel eens vervelend. Maar goed, over het algemeen vind ik het nog steeds vreselijk leuk. Ik ben ook nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. Ik moet
zeggen. Want het bruggetje was eventjes. Je was daar directeur. Ja. En toen zei je op een gegeven moment, ik wil die laatste jaren van mijn carrière, wil ik voor de klas staan.
Ja, klopt. Dat wil
en je wist ook precies waar.
Ja, ik wist ook precies waar. Dat komt omdat natuurlijk de Shalom en het Baken in dezelfde wijk staan. En ik toch wel iets heb, ik woon hier zelf, toch wel iets heb met de mensen en de kinderen die hier wonen. Je bent hier meer dan een juf. Je bent hier voor deze kinderen ook een vraagbaak, ook een vast persoon. Iemand wie ze terecht kunnen. En ja, dat vind ik toch wel heel erg leuk. Ook al vind ik lesgeven nog steeds het allerleukste om te doen. En ik was directeur en ook, ik heb altijd voor de klas gestaan, 1 dag of 2 dagen in de week. Maar ik merkte gewoon de laatste half jaar, laatste jaar eigenlijk, toen ik directeur was, van nou, ik wil gewoon mijn laatste periode gewoon lekker die klas weer. Mijn eigen klas, maar ik wilde per se groep 8. En ik wist ook dat hier een baan vrij kwam in de bovenbouw. En ik kende school, omdat ik met de directeur veel samenwerkte toen ik directeur was. En ik kende het team, het is een ontzettend leuk team hier. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon vragen of ik daar mag werken. Nou, dat mocht, gelukkig.
Nou, dat heb je al gedaan. Het is nu maandag en aanstaande vrijdag, als mensen dit luisteren, dan neem je afscheid. Maar dat is wel grappig hoe ze hier dat doen. Zowel groep 8 als jij zelf gaan over de rode loper. Leg even uit hoe dat gaat.
Ja, we leggen de rode loper uit vanaf de voordeur van de school bij de hoofdingang. En daar staat de hele school vanaf groep 1 tot en met 7 staat er in 2 rijen langs. En om de beurt moeten de kinderen over de rode loper door die rijen door al high-fivend naar het eind om uitgezwaaid te worden. Nou, en uiteraard mag ik ook, want ik ben ook voor het laatst, dus ik mag ook over de rode loper uitgezwaaid worden. De kinderen nemen vrijdag afscheid. Ik zelf ben daarna nog een paar dagen op school. Dat wordt pas volgende week woensdag. Pas, dat gaat wel heel snel nu.
Ja, dat is volgende week woensdag, dat is de 16e geloof ik. En dan gebeurt er wat leuks hier. Maar dan ben je klaar. En dan, ik kan me zo even voorstellen dat je iets van vakantie doet of iets dergelijks. Maar dan begint die maand augustus en dan ben je al 25 jaar, 26 jaar gewend dat na augustus begint het weer. Ja. En nu niet.
Nou, ik ben natuurlijk al 45 jaar. Ik sta
45, jaar, sorry. 45. Oh.
Ik sta bijna straks 45 jaar voor de klas of 45 jaar aan het onderwijs. De laatste week van je zomervakantie ga je klas inrichten en je school weer inrichten. Vond ik altijd wel lekker. Na 5 weken vakantie dacht ik, mwah, lekker een weekje weer beginnen. Maar dan niet meer. Dus de laatste week van augustus is voor mij een beetje een rare week. Ik ben dan net terug van vakantie. Ik ga dan even een paar dagen weg of een weekje. Maar dan, als 1 september hier alles weer naar school gaat, ben ik klaar. En dan ben ik met pensioen. Nou, en dan zit natuurlijk een raar idee. Ik moet zeggen dat zeker nu, het is natuurlijk heel druk op het moment met de musical en alles en afscheid, dat je dat af en toe wel beseft, dat je alles echt voor het laatst doet. En dat je dus straks klaar bent hier. Maar ik ben niet zo gauw klaar met kinderenwerk hoor. Ik ben wel klaar met lesgeven. En dan heb je toch de kans om de dingen te doen. Ja, die je ook leuk vindt. Buiten het seizoen op vakantie gaan. Dat is ook wel eens lekker als je niet in het hoogseizoen hoeft. Maar ook gewoon toch wel vrijwilligerswerk gaan doen.
Ja, dat staat allemaal nog te komen. Je hebt ongetwijfeld wel een soort van plan voor de komende jaren. Maar dan nog, hè, dat 45, ik zei 25, ik weet niet hoe ik erop kom. Maar 45 jaar. Er zijn zat mensen die zijn nog niet eens 45 jaar. En je hebt dat 45 jaar gedaan. Wat is het deel waarvan je zegt, als dat nou augustus is en je bent met vakantie geweest en je komt terug en die eerste dag van school begint, want jij weet precies wanneer dat is. Waarschijnlijk word je ook eerder wakker of zo. En waarvan zeg je dan, oh jeetje, wat jammer dat ik niet, of heb je dat niet?
Nou, dat heb ik wel hoor. Ja, het is het contact. Ik ga het contact met de kinderen missen. Maar ook het contact met het team. We hebben 's ochtends om 8 uur koffie drinken, even lachen, even gek doen, maar ook heel serieuze gesprekken. Dat ga ik missen. Kijk, ik ga niet missen dat ik mijn klas inricht, vond ik altijd heel erg leuk om te doen. Maar niet al die dingen eromheen, niet de vergaderingen en al die romslomp en alle zaken. Ik denk van, hoe moet dat ook weer, je administratie. Maar vooral die kinderen, dat contact, dat lachen, opmerking maken, die verwachtingsvolle blik als ze zo'n klas binnenkomen. Ja, dat ga ik missen.
Ja, ja, Tineke Straver, we hebben jou 45 jaar ongeveer doorgenomen hier zo even in pakweg 20 minuten. Je gaat nog 9 à 10 dagen meemaken vanaf het moment dat we dit opnemen. Dus ontzettend veel plezier daarbij. En maak goede herinneringen voor als het augustus is. En je gaat lekker in de tuin met Frank zitten en eens even mijmeren over. Ja, normaal zou ik. Hè? En dan is het zo. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.